Men heeft mij zojuist verzekerd dat ik nog iets moest afmaken, zeggen ze hier. Dat ik nog iets met u zou bespreken. Dat is dan waarschijnlijk niet anders dan enige schriftplaatsen met betrekking...
Matthäus 12.
...tot die boze geesten waar we het vorige keer over gehad hebben. Ik zeg het met enige aarzeling. Maar het is waar, ik heb u nauwelijks of helemaal geen schriftplaatsen gegeven. En dat is eigenlijk wel een beetje slordig, eerlijk gezegd. Dus zoek ik met u eerst op Matthäus hoofdstuk 8. Dat wil zeggen, dat worden niet alle schriftplaatsen die op dit thema betrekking hebben, enigerwijze. Maar wel enige voorbeelden daarvan. Dat is Matthäus 8, waar sprake is van iemand zijn schoonmoeder. Nou heb ik het niet graag over iemand zijn schoonmoeder, maar die van Petrus die komt dan toch in de Bijbel voor. U vraagt zich af wie dan zijn schoonvader was en zo. Nooit dat gevraagd? Je hebt een schoonmoeder wel genoeg. Nou ja. Ja, dat is een thema, maar daar heb ik het nou niet over.
Nee.
Jezus gekomen zijn in het huis van Petrus, zag zijn vrouwsmoeder liggen. De vertalers hebben ervan gemaakt dat ze te bed lag. Ik twijfel daaraan. Heb je dat nou ook? Dan, ik begin altijd met schuingedrukte woorden weg te laten. En waarom staan die woorden er dan tussen? Nou ja, omdat de vertalers dachten dat ze misschien op de canapé zou liggen of zo. Maar dat is dan weer... Ja, te bed. Oké. Okay. Ze was ziek. Zag zijn vrouwsmoeder liggen, hebben de koorts. Dan vraag je je af meteen welke koorts.
Nou, dit.
Ja, dat weet ik dus ook niet. Koorts, ze was ziek. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar en zij stond op en diende hen lieden. En dat is al wat we ervan weten. En dit waren ook maar inleidende woorden, want daar wilde ik het natuurlijk helemaal niet over hebben. Maar toch sluit het wel aan bij wat verder volgt. Wat verder volgt is, en als het laat geworden was, hebben zij velen van den duivel bezeten tot hem gebracht en hij wierp de geesten uit met den woorden en hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door Jesaja de profeet zeggende: hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze ziekten gedragen. Dat is uit Jesaja 53. Dat is een beroemde schriftgedeelte. En nu weten we op grond van dit vers zeker dat Jesaja 53 inderdaad gaat over de Messias, over de Heer Jezus. Ik zeg dat omdat dat niet... Nou ja, omdat het ook wel wedersproken wordt, zal ik maar zeggen. Maar goed, het is nou niet helemaal het punt. Maar om nou eens een draad op te nemen, want ik kom toch niet in drie avonden door dit Bijbelboek heen en door dit onderwerp. We hebben nog maar drie avonden, dat weet u, hè? Het is nog 2 en 16 mei, geloof ik.
Ja.
Hierna. Dus ja, dat... En ik ga me dus echt niet haasten, want dat vind ik jammer. Daar krijg ik later spijt van. U niet, want u weet niet wat u mist. Maar...
Nee.
Maar goed, dus ik neem hem dan maar even breed, want we zijn hier nou toch in Matthäus. Ik neem even een lange draad op. De bespreking niet allemaal, maar maak dan eventueel een notitie. In Jesaja, zeker vanaf hoofdstuk 40, ook bekend als Deutero-Jesaja. Maar in Jesaja, zeker van hoofdstuk 40, af is de vraag eigenlijk hoe dat nou zit met die zaligheid die zou komen, die beloofd was, want die is beloofd ook in hoofdstuk 1 tot en met 39 hoor, uitgebreid. Maar vanaf hoofdstuk 40 is eigenlijk de vraag, maar waar komt die dan eigenlijk terecht? Waar gaat dat naartoe? En als nou toch Jesaja 53 hier geciteerd wordt, dat is schijnbaar uit vers 4, want dat hebben ze er hierbij afgedrukt. Dan moet ik u zeggen dat vers 1 van dat hoofdstuk ons toch op dit spoor zet, namelijk vers 1 zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie, zelfde vraag, andere woorden, en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Kortom, waar is de zaligheid terecht gekomen? Of althans, waar zou die terechtkomen? Want ja, het is natuurlijk allemaal profetisch. En het antwoord is ongeveer als volgt, bij de eilanden der zee. Op de eilanden der zee. Aan de einden der aarde. In Engeland dus. In de einden der aarde. In Finisterre. Hoe je schrijft weet ik niet, maar dat, zo klinkt het ongeveer. En dat is in Noordwest-Europa. Daar zou het naartoe gaan. Daar staat er ook letterlijk naar Brit-Am. Je hoeft geen talenwonder te zijn om te begrijpen dat dat hetzelfde is als Brittannië. Oké, Brittannië mag ook, maar of het nou links of rechts van de stuurboord of van bakboord is, dat maakt niet zo heel veel meer uit, hè. Nee, daar zou het naartoe gaan. Dat wil zeggen, het spreekt, die hoofdstukken die spreken over het verschijnsel dat de zaligheid wel zou komen, aanbreken, teweeggebracht worden, hoe dat maar heet, maar niet terecht zou komen bij het Joodse deel, het Joodse huis van Israël, maar bij het andere huis van Israël, want Israël bestaat uit de twee huizen van Israël. Dat is de term uit Jeremia, overigens. Maar bij de beide huizen van Israël, dat is een uitdrukking ook nog uit Jesaja ook nog. Ik meen zelfs uit Jesaja 8 ook nog. Maar toen man. Maar het zou ergens anders terechtkomen. Dat thema hebben we uitgebreid in het verleden wel aangeraakt. Soms uitgebreider besproken enzovoorts. En als je hier terecht bent bij iemands schoonmoeder, dan ben je toch bij een andere tak van de familie. Ja. Oké, de koude kant. Jawel, de aangetrouwde tak, de andere kant van de familie. Kijk, dat is een thema, ja, dat is dit thema, maar daarom vind je het in de Bijbel vaker terug. Het is u waarschijnlijk nooit opgevallen, maar ik roep maar even wat. Het is u waarschijnlijk nooit opgevallen, dat is begrijpelijk, dat je ineens, als je het boek Samuel opent, ineens een hoge priester hebt onder de naam Eli, dat weet iedereen trouwens, want dat staat in alle kruiswoordpuzzels. Toch?
Nou, dat moet wel antwoord
geven. Nou ja, een priester op Bijbels figuur, Eli. Oké, drie letters, die hebben ze vaak nodig, dus Eli. Oké, maar hoe is die man in vredesnaam hoge priester geworden? Want het is een erfelijk ambt, maar hij stamt helemaal niet van Eleazar. En hoe komt het dat je een paar generaties later, nou maar twee hoor, hangt er vanaf hoe je rekent, maar een paar generaties later heb je ineens twee hoge priesters. En als David door zijn oudste overlevende zoon uit die overleefde ook niet trouwens, uit Jeruzalem verjaagd wordt door Absalom, dan verdwijnt David via de Olijfberg uit Jeruzalem. En dan heeft hij ineens twee hoge priesters bij zich. En die hebben alle twee ook nog een zoon. Een heel verhaal over Abjatar en Zadok. En de zonen. Jonathan en Ahimaas, geloof ik. Zoek het maar een keer op, dat doet er ook niet zoveel toe. Maar hoe kan je nou ineens twee hoge priesters hebben? En het antwoord op die problematiek is dat op een of andere wijze het hoge priesterschap was overgesprongen van de ene tak van de familie naar de andere. Heb je dat? De ene tak was gedisqualificeerd, zo heet zoiets. Dan was je niet gekwalificeerd. Wel gebreveteerd, maar niet gekwalificeerd. Wat een oude moeilijke woorden vanavond, ik vind het leuk. En dus moest er iemand anders gevonden worden en die werd gehaald uit de andere tak van de familie, de afstammelingen van Aaron. Want Aaron, de oorspronkelijke hoge priester, Aaron, de oorspronkelijke hoge priester, had vier zonen, waarvan twee niet alleen gedisqualificeerd werden, maar geëxecuteerd, sorry. Ja, die hadden vreemd vuur gebracht op het altaar. Want dat mochten ze niet zelf aansteken met een ronsom of wat het maar was. Laat staan met lucifers. Dat is een besmet woord, dat mag helemaal niet. Maar ja, dat is weer een ander verhaal. Ja. Kortom, die twee zonen werden gedood. En toen had Aaron nog twee zonen over. En de oudste werd zijn opvolger, dat was Lazarus, hoe je het maar noemt, in welke taal dan ook. En die had weer een zoon, die volgde hem weer op, dat was Pinhas. Pinhas, dat is de kleinzoon van Aaron. Dat is de derde hoge priester van het oude verbond. Wordt in nummer hier al vermeld, komt daarvoor, Pinhas. En daarna komt er een hele lijst en die lijst staat in hoge mate in de Bijbel. En waar we in de Bijbel uiteindelijk het spoor kwijtraken van de erfgenamen, dan wordt die in het Jodendom voortgezet. Dus we kennen de hele lijst tot in nieuwtestamentische tijd aan toe. Tot aan Kajafas en Annas en wat dat maar was. Tegen die tijd wordt het wel ingewikkeld, maar zo'n erflijst bestaat. Niettemin, ergens ging het mis. Want ineens was daar de priester Eli, die dan ook weer een zoon had. Ik meen Pinhas.
Twee.
Hij had er ook twee geloof ik.
Hofni
en Pinhas. Hofni en Pinhas, hier. Het zat toch in de familie, maar toen maar weer. Hofni was hoge priester, maar u weet misschien hoe het ging. Hem werd aangezegd dat het priesterschap dat bij hem berustte toch weer zou verdwijnen uit zijn familie. Dat heeft hij nog net gehoord. En toen voegde hij de daad bij het woord.
Ja, dat was Eli.
Eli.
Toen is hij bij de zoons worden ze geschreven.
Niet... Aan Eli werd aangezegd dat hij, dat zijn familie niet priester zou zijn. Ze hadden het niet goed gedaan ook. Het zou dus weer van hem worden weggenomen. Dat kan kloppen. De laatste afstammeling van Eli, die hogepriester was, was Abjatar. Nog in de dagen van David. Dat was een van die twee die met hem meegingen Jeruzalem uit op de vlucht voor Absalom. Maar hij was de laatste, hij werd later ook gedood, want hij koos de kant van Adonia.
Adonia.
Dus onder Salomo werd hij vervolgens gedood. En toen bleef over Zadok, maar Zadok was weer gewoon erfgenaam en afstammeling van Eleazar. Want Eli stamde niet van Eleazar, maar van Itamar, de andere zoon. De jongste van de vier, maar de tweede overlevende zoon van Aaron. Met andere woorden, onderweg verdween het hoge priesterschap uit de tak van Eleazar en ging naar de tak van Itamar. En daarvan was Abiathar de laatste en toen ging het priesterschap terug naar de tak van Eleazar. Heb je dat nog? Het switchen naar de andere tak. Waarom dat ik er nou bij vertel? Ja, om te illustreren hoe dat zit met de andere tak van de familie. Dat komt vaker voor, maar het is allemaal illustratief voor de gang van zaken. In elk geval, ook in onze bedeling, het is niet uitsluitend zo, maar ook in onze bedeling specifiek, waarbij de zaligheid of zo niet terechtkomt bij Juda, hoezeer hij er ook voor een aanmerking kwam, maar hij werd gedisqualificeerd en dus ging het naar de andere tak van de familie, namelijk naar Efraïm. Liever zeg ik Jozef, omdat die naam natuurlijk in het Nieuwe Testament wat vaker voorkomt dan de naam van Efraïm. Maar dat maakt verder geen verschil, het is hetzelfde. Heb je die nog? Dit verschijnsel, iets dergelijks doet zich, maar het is ingewikkelder, iets dergelijks doet zich ook voor bij het koningschap met het huis van David. Daarmee komen we weer terug in Openbaring, want dan komen we terecht bij Jeruzalem. Want de Heer, zij liet weten via Jacob, de scepter zal van Juda niet wijken. Maar wij volgen Juda generaties lang en we vinden geen scepter. Totdat in de dagen van Eli David gezalfd wordt, de dagen van Samuel dus, David gezalfd wordt uit Juda, afstammeling van Peres, Juda, Peres, en dan staat in de Bijbel de lijst van afstammelingen, via Rut, weet u wel, en Boas, en Obed-Edom, wat het was, of Obed, sorry, niet Obed-Edom, Obed, enzovoorts. Izii en dan David. En dan eindelijk heb je daar de scepter. Maar dan is de scepter van Juda toch onderweg ergens verdwenen. En pas bij David komt hij bij de tak van Zera, van Peres terecht. Dus je hebt weinig andere opties dan te constateren dat vanaf Juda tot David, dat zijn toch een paar honderd jaar overigens, of 500, 600, dat in die tijd de scepter berust bij de andere helft van de tweeling, niet bij Peres, maar bij Zera.
Saul
telt helemaal niet mee in het verhaal, want die is van Benjamin. Dus dat telt niet. Er was een Benjamin. Daarom was hij een Benjamin niet. Maar ja, toen maar. Wat er daarvoor trouwens nog in, Abimelech. Ik denk dat ik het goed zeg. Zoon van Gideon. Ja, over het hoofd gezien. En dat is ook de bedoeling, denk ik. Maar toen maar. Nee, de Saul telt niet mee. Maar de scepter zal van Juda niet wijken, maar wij vinden hem bij Juda pas bij David. 600 jaar later, waar was die scepter dan al die tijd? En het antwoord is bij de andere tak van de familie, bij Zera. De andere tak van de familie, de andere helft van de tweeling. En daar vinden we hem ook, want die is ook te volgen, alleen die geschiedenis staat niet in de Bijbel. Wel daarbuiten trouwens. En daarom kun je hem toch volgen. Maar daar ga ik nog niet op in, want daarna krijgen we nog een ander verhaal. Want in de dagen van pak een beetje Jeremia en Daniel en beter gezegd in de dagen van Jechonias en Zedekia komt er een einde aan de scepter uit het huis van David in Jeruzalem. Tot vandaag, dat is inmiddels 2600 jaar geleden, nou 2500 nog wat, weet ik veel. En er is geen centrum bij Juda, toch? Nou ja, niet in Jeruzalem en niet in de tak die ons daar beschreven wordt. We vinden wel erfgenamen, de geslachtslijn gaat er door, maar er is geen scepter. Ergo, die scepter moet ergens anders zijn. En als we hem niet vinden bij het huis van David uit Peres, waar zou die dan zijn? En het antwoord is, weer terug bij Zera. En waar is Zera inmiddels gebleven? Ja, hier in de buurt. In Europa. Zo is dat. Strikt genomen in Ierland. Maar goed. En van Ierland naar Schotland, van Schotland inmiddels naar Engeland en wat het maar was. Maar dat verhaal, dat vertellen we een andere keer weer uitgebreid als het zo te pas komt. Maar waar het om gaat is dat heen en weer springt. En dat is omdat de lopende tak zichzelf disqualificeert. Dat heeft de Joodse tak gedaan, de twee stammenrijken, de dagen van Zedekia enzovoorts, door ongeloof. En als dat niet genoeg is, dan gaat hij nog een keer. Namelijk, ze hebben zich gedisqualificeerd door ongeloof in de dagen van de Heer Jezus. En de apostelen. En dus is de vraag, aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? En het antwoord is, aan de andere tak van de familie. Namelijk niet twee stammenrijk en zijn erfgenamen, maar het tien stammenrijk en zijn erfgenamen. Ik had moeten zeggen, niet aan Juda en zijn metgezellen, maar aan Efraïm en zijn metgezellen. Dat is een Bijbelse term namelijk, uit Ezechiël 37. Ja. En wat het Davidische koningshuis betreft, ja, niet bij Peres, maar bij Zera. En als je dan zegt, maar er was toch een doorgaand koningshuis beloofd aan David, dan moet ik u zeggen, dat is makkelijk, dat is simpel opgelost. De dochter van Zedekia, dochters van Zedekia zijn getrouwd met zonen van Zera uit de andere tak. En zo komt het Davidische huis, afstammelingen uit zijn zaad, komt bij de andere tak van de familie terecht. Zo werkt dat. Hè? Dan heb je kwartierverlies. Ja, weet iemand wat ik nou zeg of niet? Dat heet, ja, het kwartierverlies. Nee, laat maar. Een mens heeft vier grootouders. Nou ja, er zijn mensen die hebben geen vier grootouders. En dan ben je dus een van de vier kwijt, eventueel. Neef en nicht trouwen met elkaar. De kinderen daarvan hebben niet vier grootouders. En dat is niet zo erg, maar verder terug ben je er nog veel meer kwijt natuurlijk dan, teruggerekend. Want het zijn acht overgrootouders, maar je was al een kwart kwijt. Soms raak je nog meer kwijt onderweg terug, let maar eens op. Dat zit ingewikkeld in elkaar. En dat betekent dat inderdaad twee takken bij elkaar komen, één worden, enzovoorts. Nou ja, dat is dus wat bij gelegenheid gebeurt in de Bijbelse geschiedenis. En ik ga het niet moeilijker maken, maar het eigenaardige verschijnsel doet zich voor. Ik kan het nauwelijks zichtbaar maken. Ik kan het niet eens overzichtelijk uittekenen, want het is erg moeilijk om dat afgedrukt te krijgen. En het papier is te klein om dat te doen, schematisch. Dus excuus. Maar Terach kreeg drie zonen, Nahor, Haran en Abraham. En daarna ging het eerst geboorterecht, omdat de Heer ingreep naar Abraham, dat was de jongste, voor zover wij weten. In ieder geval van de twee overlevenden. Maar de oudste die niet overleefde, die had wel weer een zoon, dat was Lot. En die werd ook gepasseerd. Hoewel hij dan toch Lot twee kinderen had. Twee dochters. En die kregen ook kinderen. Nou, kregen. Nou ja, zoiets. Moab en Ammon. Maar eigenaardig genoeg voor wat de koningschap betreft, David stamde van Rut de Moabitische, dus toch van Lot. Ja. Die weet je uit het hoofd, hè? Die weet ik ook uit het hoofd, dat is makkelijk. Ja. En voor wat betreft de vrouw van Abraham, Sarah, dat was toch heus zijn zuster. Het zit ingewikkeld in elkaar, maar wat ik probeer te vertellen is dit. Dat hoezeer die oudere broers ook onterfd werden, niet alleen in die generatie, maar daarna ook weer. Ze komen toch weer bij elkaar. En de uiteindelijke erfgenaam, soms generaties later, blijkt dan toch af te stammen van de onterfde persoon. Het komt daar toch weer terug. En dat komt vaker voor dan je zou denken. Ja, je moet alleen moeite doen om dat te volgen. Wie is wie? En wat zijn de voorouders? En dan komt het toch weer bij elkaar uit, merkwaardigerwijze. En het illustreert de gang van zaken, dat namelijk onderweg weliswaar een lijn overgezet wordt, omdat de een gedisqualificeerd wordt, om wat voor reden dan ook. Maar God vervult toch zijn beloften, komt uiteindelijk toch goed. Heb je dat nog? Nou ja, dat is het. En dat is wat geïllustreerd wordt hier. Zijn schoonmoeder. Petrus, hoezo zijn schoonmoeder? Wat maakt het ons uit hoe dat in elkaar steekt? Wij kennen zijn vrouw niet eens. En zijn schoonvader kennen we niet. Hoezo zijn schoonmoeder? Heb je dat nog? Nee, terwijl ik het zeg, denk ik ineens aan Mozes en Jethro en Reuel, zijn schoonvader, zijn zwager en wie het allemaal maar waren, maar die waren uit Midian. Dat is een ander volk, toch? Jawel, maar Midianieten stammen ook van Abraham af. Dus Mozes en zijn vrouw Keturah stammen allebei van Abraham af, hoor. Ja, dat is maar een paar generaties. Nou ja, het is wel 300-400 jaar, maar het is maar een paar generaties. Dus toch wel. En dat bedoel ik maar. En dat is wat hier feitelijk naar voren gebracht wordt. Wie is die schoonmoeder? En waarom, hoezo wordt die genezen? En wat mankeerde ze eigenlijk? En wie is dat goede mens? Heden verschenen en verdwenen, ze was ziek, ze wordt genezen, dat was het dan. Nou ja. Zal ik u vertellen. Ze is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Waar de zaligheid naartoe ging. Die is er even aanwezig, om zo te zeggen. Het is trouwens waarschijnlijk bij haar thuis, maar dat weten we niet helemaal zeker. Want ik neem aan dat Petrus met de Heer meetrok rondom. En als ze in de Capernaum waren, dan waren ze te gast te logeren. Ja, in Petrus' huis of in het huis van zijn schoonouders. Nou ja, dat wijzen ze dus vandaag aan. Ja. Want ja, de toeristen het brengen, die hebben geld bij zich, niet waar? Toma. Maar daar is ze een beeld van. En daarom de onbekende vrouw. En toch is het familie, maar het zit eraan vast. Let op, daar komt hij. En als het laat geworden was, hebben ze velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. Dan komen we weer bij de lijn waardoor we hier kwamen. Van de duivel bezeten, dat bestaat niet. Dat komt niet voor. Het is van een duivel bezeten en dan nog is het niet duivel, het is een demon. Dat woord staat er. En excuus, wij hebben er geen ander woord voor. Een demon. En er waren velen van zo'n demon bezeten. Bezeten is trouwens ook een wat zware term. Want feitelijk betekent het woord niet meer dan beïnvloed door. To be exercised by. Kan je dat vertalen? To be exercised by.
Uitgevoerd.
Ja, uitgeoefend. Dat wil zeggen, iemand wordt bestuurd, gebruikt, bestuurd door. To be under the power of. Hoe zeggen ze zoiets? In het Nederlands onder de macht zijn van. Bezeten is een erg zware term. Maar niettemin. In de macht van een demon. Die, zolang hij dat doet, zijn persoon in kwestie bezet houdt. Dat vind ik wel correct hoor, overigens. En dan staat er, en hij wierp de geesten uit. En het belang van zo'n vers is meteen, demon is een geest. En de vertalers, die toch ook niet van gisteren waren, die hebben er meteen bij gezet, het waren boze geesten. Dat hebben ze ergens anders, uit andere schriftplaatsen geleend. En misschien hebben ze dat wel gedaan omdat zij ook wisten dat demonen naar, volgens Griekse traditie, is beslot een Grieks woord, maar dat heb ik u vorige keer volgehouden, dat je daar goede en slechte bij hebt. Boze en minder boze. Of boze en goede. Maar ja, dat heb je onder mensen ook, officieel toch? Terwijl de Bijbel zegt, er is niemand goed. Maar als je normen verlaagt, dan heb je goede en slechte. Dat is bij de demonen waarschijnlijk ook zo. Goede zijn ook maar mensen, nou ja, geweest. Of zoiets. Maar goed, dat heb ik vorige keer verteld, dus daar kom ik nou echt niet op terug. Maar de vertalers maken ervan, het zijn boze geesten. Dat laat zich sowieso wel raden hoor, dat had voor mij niet gehoeven. Want ja, als het goede geweest waren, waarom zou je ze uitwerpen? Ja. Als een mens door wat goeds bestuurd wordt, exercised wordt door wat goeds. Ja, zo. Ja. Hij wierp de boze geesten uit met den woorden. Die is ook van belang. Want de neiging bestaat om te denken dat die zogeheten duivel of demonen, want het woord wordt in tegenwoordig Nederlands toch weer gebruikt, demonen, dat men daarbij denkt aan dingen, aan abstracte zaken, of zelfs gewoon aan fouten in de hersenen. Hoeveel hersenen heeft een mens eigenlijk? Maar ja, wel. Maar gebreken en zo, wat het maar wezen mag, die spreek je niet toe. Dat kan je wel doen in een zotte bui. Maar op het moment dat je dat gaat doen, heb je waarschijnlijk ook last van een demon. Maar doe maar. Je zegt tegen een ziekte toch ook niet dat die weg moet gaan. Die geeft een pilletje. Wat je maar doet. Dus hij dreef ze uit met de woorden. Dat betekent dat die demonen beschouwd worden als levende wezens. Nou ja, als wezenlijke wezens. Of ze leven, dat is discutabel. Maar ook dat hebben we vorige keer besproken. Dus ik doe mijn best om daar niet uitgebreid op in te gaan. Ze worden aangesproken. En ik moet u zeggen, dat gebeurt nog wel, ja, bij gelegenheid. Ze rechtstreeks worden aangesproken. En het schijnt dat ze dan luisteren. Nou ja. Hij wierp de geesten uit met den woorden en daarmee en hij genas allen die kwalijk gesteld waren. De combinatie van wat wij noemen bezetenheid, eigenlijk moet je dan zeggen demonie, dat is een beter woord hoor. Want dat bezeten, dat is een, Ja, dat is een vrijheid die de vertalers zich veroorloofd hebben. En daar moet je vooral niet te veel gewicht aan geven. Het is demonie. Demonie gaat gepaard met, laten we dan zeggen, lichamelijke mankementen. En lichamelijke mankementen zeg ik omdat je dan wat mankeert. En als je wat mankeert, ben je ziek. Heb je dat? Gek genoeg. Tegenwoordig zegt men dat men wat heeft. Als men ziek is. In werkelijkheid, men heeft niet wat, men is wat kwijt. Ja, men mankeert wat. Tegenwoordig is men er zelfs trots op dat men zoiets heeft. Nee, niet altijd, maar in sommige gevallen wel hoor. Komen ze met trots vertellen, ik heb dit of ik heb dat. En als het nog sterker wordt, wordt het, ik ben zus en ik ben zo. Dan ontleen je daar je identiteit aan. Het is een verkeerde, kromme voorstelling van zaken. Je mankeert wat. Dat is wat het is. Als je auto niet spoort, dan is er iets niet goed. Ja. Het is niet een bijzondere auto waarvan de waarde dan hoger is omdat hij niet spoort. Hij wordt alleen duurder omdat hij niet spoort. Maar hij mankeert. Ja. Dat is met mensen ook zo. Ja, dat ze niet sporen. Ja, dat is ook duur. Nou ja, toch maar. Het zijn merkwaardige onderwerpen. Het zij ver om van mij te beweren dat elke ziekte verband had met demonie. Maar ik beweer wel dat demonie gepaard gaat met lichamelijke gebreken. Alleen de causaliteit weet ik niet precies. Dat wil zeggen, om het over het pluimvee te hebben. Ik weet niet wat er eerder komt, de kip of het ei. Dat is een bekende verhaal, de kip. Wij weten het natuurlijk wel, maar of de ziekte er eerst is en dan de demonie, of eerst de demonie en dan de ziekte, zou ik u niet kunnen vertellen. Ik heb voor beide argumenten. En omdat ik ze dan toch maar tegen elkaar wegstreep, heb ik niks.
Mankeert.
Ik weet dat als iemand wat mankeert, dan loopt hij grote risico voor demonie. Als je zelf niet spoort, dan is het makkelijker dat iemand anders het stuur overneemt. Maar je kunt het ook andersom zeggen. Als iemand anders het stuur over heeft, ja, dan spoort het zaakje niet meer. Dus dat zou ik u niet kunnen vertellen. Maar wat ik u wel kan vertellen, maar dat wist u waarschijnlijk, dat in de Bijbel de combinatie van die twee nogal groot is. Niet omdat de Bijbel zoveel te melden heeft over oorsprong van ziekten dan wel over demonie, maar de Bijbel spreekt over de tekenen die de Heer Jezus deed en eventueel zijn discipelen. En de tekenen, mind you, de tekenen gaan allemaal, ik meen het bloedserieus, de tekenen gaan allemaal over het tegenwoordige werk van Christus en geestelijk werk, let op, tekenen. Ik bedoel, het zijn niet voorbeelden in de zin van de Heer geneest wat en dat is wat de Heer dus doet. En hij doet het even voor en dan weten we wat hij doet. Nee, het zijn tekenen van andere zaken, van meer geestelijke dingen. En dat is het geestelijke werk wat de Heer in onze dagen doet. En dat heeft fundamenteel betrekking op de 10 stammen van Israël in plaats van op de 2. Als je het werk van de Heer zoekt, ik bedoel niet van wat er vandaag gebeurd is allemaal, of gisteren, of, maar gewoon in onze tegenwoordige bedeling, sinds de Passion. Omdat het, wat is het, Stille Donderdag of Witte Donderdag? Nee, Stille Zaterdag. Witte Donderdag. Omdat de Passion en de Passion uitgevoerd worden, uitgezonden worden. Vandaag. En daarom zeggen ze sinds de Passion wat de Heer doet sinds die tijd. Maar daar maken ze nou nooit eens een fatsoenlijk muziekstuk van. Ook zelfs geen onfatsoenlijk muziekstuk. Meer zal ik maar niet zeggen. Dit lijkt me wel weer voldoende. Maar wat hij vandaag doet, is een geestelijk werk aan de 10 stammen van Israël, die in de macht waren van demonen, want de afgoden zijn demonen. Niet alle demonen zijn afgoden, maar voor zover er afgoden bestaan, nou ja, ze bestaan niet, maar voor zover ze toch bestaan, dat zegt Paulus. Voor zover ze toch bestaan, zijn het demonen. En dat volk van die 10 stammen, dat was in de macht van de demonen, de macht van de afgoden. En het is onder de macht van de afgoden het land uitgezet en verdreven en verstrooid geworden. En toen kwam het evangelie en toen is die hele afgoderij dus helemaal verdwenen. Dan spreken wij sindsdien over de christelijke volkeren. Dan wel over het joods-christelijk erfgoed. Nou ja, dat Joods, dat is een misverstand. Tamelijk noodlottig vind ik persoonlijk. Omdat, niet zozeer omdat het niet waar is, maar eigenlijk in de eerste plaats omdat het ons verblindt voor de werkelijke situatie. Want christelijk is niet Joods. Integendeel, dat is nou juist het probleem. Christelijk is Josephus, dat is niet goed. Efremitisch, dat kan nog net. Want het christendom, de zaligheid, de zaligmaker, is terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël. En al die tekenen, en dat waren meestal genezingen van de een of andere aard, zijn altijd tekenen van dat volk dat in duisternis wandelde en daar ging het licht op. Vreemd, hè? Citeer uit Jesaja. En het was Jesaja 9. 8 nog? Dat kan ook. Het was niet eens Deutero Jesaja, dat is zelfs in het begin van Jesaja. En volk, daar hebben de vertalers ook problemen mee gehad, hè, met dat vers, met die verse daar. Heb ik u dat wel eens verteld? Volk dat, nee? Nou ja, het is nog geen kerst, maar per slot gaat het ook niet over kerst. Het gaat over Pasen namelijk. Dus het noodlottige misverstand sowieso, bijna altijd, hè. Dat is Jesaja, hoofdstuk 8 of zo. Ja, het is 8 en 9. Waar het gaat over een oordeel en over een toorn van God. En dan staat er in vers 8 vers 22. Als hij de aarde aanschouwen zal. Trouwens, de beide huizen van Israël. Dat is 8 vers 14. Die heb ik er straks geciteerd. Ziet u dat? De twee huizen van Israël. Maar ja, ik doe mijn best daar niet op in te gaan nu. Want ik wilde naar vers 22. Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Dat is de wereld in onze dagen. En dan moet u in het volgende vers meteen de schuingedrukte woorden doorstrepen. Het illustreert dat de vertalers het echt niet begrepen hebben. Want er staat, maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. En als het beangstigd is, is het toch duister? Maar er staat, maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Alzo heeft hij het in het laatste, zal hij het in het laatste, want dat zo kun je hem ook lezen, heerlijk maken, in de laatste dagen namelijk, in het land van Zebulon en Naftali. Dat is de weg zeewaarts. Naar de zee. over de Jordaan aan of naar Galilea der Heidenen, dat wil zeggen naar Gallië, over de Jordaan. Bij nader inzien, Galilea lag niet over de Jordaan, maar aan de westkant van de Jordaan van Israël gezien. Dus je komt er toch niet mee weg met zo'n vers, dat is niet te begrijpen. Maar het is gewoon Gallië. En inderdaad, der Heidenen, dan begrijp je het wel. Dat is Noordwest-Europa. En daar wonen de Galliërs. En die heten dan weer omdat ze voor een belangrijk deel uit Galilea en uit Gilead afkomstig waren. Maar ja, dat zijn dingen die staan niet in je christelijke handboeken. De eersten die werden weggevoerd in Assyrische ballingschap waren de inwoners van Gilead, dat is wel over de Jordaan, oostelijk van de Jordaan. Heb je dat? Gilead. Daar woonde Ruben, de stam van Ruben, de stam van Gad en de halve stam van Manasse. En dat zijn echt Galliërs. Daarom zijn ze Kelten, kan ook. Als je de G wat harder uitspreekt, dan heb je hem al. De Galliërs, de Kelten. Het is echt hetzelfde woord. Dat is algemeen bekend trouwens hoor. Echt wel. Maar die naam komt van Gilead. En, maar ook van Galilea, want de volgende die werden weggevoerd waren inderdaad de stammen van Zebulon en Naftali. Staat in de Bijbel. In Galilea. Vanaf het noorden kwam men namelijk het land binnen, de Assyriërs. En wat ze tegenkwamen, voerden ze weg. En dan ben je dus in het noorden van het land, dat is het gedeelte aan de, inderdaad, aan het meer van Galilea heet dat. Maar dat is Zebulon en Naftali. En als u ze vandaag zoekt, als u ze zoekt, komt u in Nederland terecht voor Zebulon. Ja, dat weet u misschien niet, maar dat is een film van overgemaakt zelfs. En ik moet nog steeds, ik heb door omstandigheden heb ik een grammofoonplaat. Ik weet niet hoeveel ervan gemaakt zijn. Weinig, denk ik. Maar ik heb een grammofoonplaat met daarop de Zebulon-kantaten. Zeker, er is een heel muziekstuk aangewijd. Maar die moet ik nog eens van die plaat halen. Dat wil zeggen, op een cd zetten of iets ermee doen. Ik ben er zuinig nog op, maar het stamt uit de 60er jaren, denk ik. Misschien begin 70er jaren. Het is bepaald niet onbekend. Maar Nederland als Zebulon, om nogal wat redenen. Die immers op de bodem van de zee zou wonen en zo. Dat staat in de Bijbel. En de schatten uit de zee zou zuigen. Ja. Nou, ze baggeren over heel de wereld trouwens. En ze vissen. Nou ja. Zebulon. Nou, Zebulon. En Naftali, ja, dat is iets moeilijker uit te leggen. Naftali, dat is eigenlijk. Hebben ze u dat ooit wel eens verteld? Wij hebben in Europa van oudsher een driedeling. Dat is sinds Lodewijk de Vrome. Dan nog een generatie, weet ik het. Onder de afstammelingen van Karel de Grote kreeg hij uiteindelijk een driedeling, want die Frankische koning, dat waren Galliërs. Galliërs. Die hebben een driedeling gemaakt die tot vandaag bestaat. De ene kant, het ene deel kennen we als Frankrijk. Dat is in hoge mate Ruben trouwens. En het andere deel, meer oostelijke deel, is in hoge mate, is voor een deel ook Franken, dat is namelijk Zuid-Duitsland, maar Duitsland in het algemeen wordt geacht Gat te zijn. Dat zijn de twee belangrijkste stammen ooit uit Gilead, vreemd genoeg, hier in Europa. Maar die twee, die verdeling, dat is Oost-Frankenland en West-Frankenland, laat maar zitten. En daar loopt dan een strook tussen. Dat was het derde deel, dat werd gegeven aan Lotharius, die kan ik onthouden. Want in dat gebied ligt ook Lotharingen. Dat is een brede strook met landen, ja, zo ongeveer over de grens van Frankrijk en Duitsland. En dat loopt uit van zuidoost, van eigenlijk zo'n beetje vanuit die punt van Zwitserland, de westkant daarvan, Sion. Mm-hmm. Ken je Sion in Zwitserland? Mm-hmm. Ken je dat?
Nee.
Gekke naam, hè, Sion.
Het is geen gekke naam, maar ik wist niet dat het ook is.
Dat is ook een Keltisch gebied. Maar van daaruit is een stuk van westkant van Zwitserland en dan naar Nederland toe. Die strook in de breedte, dat was het gebied tussen het Duitse deel, wat wij het Duitse deel noemen. Franken uit Keulen heet dat, de Salische Franken, weet je veel. Maar daartussen in die strook. En in die strook vind je Naftali. In hoge mate. En verder, het is niet allemaal zwart-wit en het is ook wel wat verlopen in de loop der tijd. Maar het verklaart wel waarom Nederland de ene keer aan Duitsland hangt en de andere keer aan Frankrijk hangt enzovoort. Dat we van toen hebben met de Fransen hier in. En nog verder weg naar het zuiden trouwens. En de andere keer horen we weer bij Duitsland. En in de zuidelijke Nederlanden was dat nog erger. Dan kreeg je ineens de Oostenrijkse Nederlanden. Ze waren onder Philips II, dat is toch Spaans en Frans en wat het maar was. En toen ineens was het Oostenrijks enzovoort. Dus de 80-jarige oorlog en wat een toestanden waren
dan. Daar zijn we zo goed in taal.
Maar dat middendeel, ja, dat middendeel, dat Zwitsers heeft. Vandaar dat ze in België drie talen officieel hebben. Hè? Mm. Zwitserland ook, maar ja. Maar dan is het Strasbourg. Of Straatsburg, is het, welke taal, maar is het daar Frans? Of als je daar bent, die strook daar, Lotharingen en hoe heet het andere? Dat is al een gebied, hè? De Elzas, ja, Elzas-Lotharingen, die strook. Dan weer was het van Frankrijk en dan weer was het van Duitsland en dan weer was het van Frankrijk. En dan weer was iedereen daar ingegraven in de. De Fransen tegen de Duitsers en de Duitsers tegen de Fransen enzovoort. En soms bemoeide Efraïm en Manasse zich er ook mee. Een Efraïm, dat is Engeland, hè?
Nee.
En Manasse is eigenlijk Amerika, maar toen maar. Maar het heeft er allemaal mee van doen. Daar zou het niet verduisterd worden, maar zou het licht opgaan. Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden, staat er. En terwijl gemeld wordt dat over de hele wereld het licht uitgaat. Dat had de Heer trouwens ook gezegd in zijn dagen. Hij zei, ik ben het licht der wereld, maar ik ga weg. Is er dan geen uitzondering? Dan moet ik u zeggen, ik heb Jesaja voor me liggen. En dan zeg ik, ja, er is altijd een uitzondering. Het staat hier op dezelfde bladzijde zelfs, in 8 vers 18. Zie ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Dat in Hebreeën wordt het aangehaald, er wordt gezegd, gaat over het gelovige overblijfsel in onze dagen. Zeker wel, dat is Jesaja, er is altijd een gelovige overblijfsel. Gaat het licht uit in de wereld? Ja, maar hier wordt vermeld, zoals dikwijls aan het eind van die hoofdstukken in Jesaja, hier ook aan het eind van hoofdstuk 9, nee, er zal iets niet verduisterd worden. Dat was weliswaar al duister, maar daar zou het licht op gaan. En dus gaat het verder in vers 9 vers 1, ongelukkige hoofdstukindeling. Het volk dat in duisternis wandelt, Naftali, Zebulon, de Gallische Zee, dat is de Noordzee hier hoor, de Gallische Zee, jawel. Nee, het staat gewoon op de oude kaarten. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, dat is ons land dus, enzovoorts. Over dezelfde zal licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, dan weet je precies welk volk het is. Nou ja, welk volk was het dan dat de Heer belooft dat te zullen vermenigvuldigen? Dat is Israël toch? Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar strepen weer door. Je hebt trouwens sowieso geen voegwoord nodig. En anders wordt het gewoon neutraal en. Maar er staat helemaal niks, dus het is gewoon aan elkaar gezet. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, gij hebt de blijdschap en dat woordje niet moet je doorstrepen. Dat staat in sommige handschriften, maar het hoort er niet te staan, voor zover wij weten. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt, zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht. En als je het nou nog een paar keer leest, dan begrijpt u gewoon wat er staat. Gewoon even alles wat er niet hoort te staan doorstrepen en dan heb je hem. Gelijk men zich verblijdt in de oost, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van uw last en de stok hunner schouders en de staf desgene die in dreef hebt gij gebroken, enzovoorts. Want een kind is ons geboren, 5, ja, en een zoon is ons gegeven. Het is de opstanding van Christus die het leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Jawel, en het licht is opgegaan. Bij Pasen, dat wil zeggen in de opstanding van Christus, alleen niet over het Joodse volk. En ook niet over de wereld als zodanig, maar wel over een volk wat al zo lang in duisternis was.
En her en der verspreid.
Maar verspreid, ja. Maar een hoofdzaak terechtgekomen was ook in de dagen van het Nieuwe Testament hier in Noordwest-Europa. Heb je dat nog? En daar is men verzameld geworden. En men weet het zeker, ze kunnen u dat ook vertellen. Want men kan u vertellen dat het christendom verantwoordelijk is voor de uitdelging van de oude Keltische cultuur en tradities enzovoorts. Dat wordt ons christenen nu heel erg kwalijk genomen. En wij moeten daar schuld voor beleiden tegenwoordig. En misschien wie de goed mag doen. Of weet je, dat is toch een... Wat is geen Nederlands? Oh. Maar voor betalen en wat het maar was enzovoorts. En de zijn er nogal veel trouwens die vijandig staan tegenover het christendom. En die in de islam ook al niks zien. Dus wat doen ze? Ze gaan Keltische dingen doen. Ze gaan in Keltische kleding lopen, ze gaan Keltische talen spreken, Keltische dansen uitvoeren, Keltische muziek maken, enzovoort. Daar weet ik niks tegen, gewoon Ierse muziek of Schotse muziek of wat het maar was. Maar er zijn er die het anders noemen, die noemen het Keltisch. En Gothic, ja. Maar het is speciaal gericht tegen het christendom. Zo van christendom de deur uit en wij halen Keltische cultuur en traditie boven. Nou, zo gaat het niet meevallen, want het is algemeen bekend. Tenminste, bij mij is het algemeen bekend. Dat de Kelten niet schreven. Nou ja, je hebt nog net iets als het Ogam schrift. Maar dat is zo ingewikkeld en lastig. Sterker nog, je kunt er makkelijker aan bewijzen dat ze inderdaad niet schreven. Al hebben we heel hoge uitzonderingen als het nodig vonden op het een of andere monument met inscripties, krasjes, met één lijn. Nou ja, zo of zo maakt het niet uit, verticaal voor het dan. Met dan dwarsstreepjes links en rechts en het Ogam-schrift. Nou ja, wat je maar wil. Maar in het algemeen, zij schreven niet. Voor zover wij toch Keltische geschriften hebben, zoals daar zijn de Book of Celts, zijn het christelijke geschriften. En die is ook weer merkwaardig, vandaar dat ik er slecht over kan ophouden over dit soort dingen. Dat is ook weer merkwaardig. Omdat algemeen geleerd wordt in de kerkgeschiedenisboeken dat het christendom gepredikt is in Brittannië aan de Anglo-Saxen pas. Vanaf 598 van onze jaartelling. Toen Augustinus, Austin, Saint Austin. een Engels automerk om voor de hand liggende reden. Maar toen Augustinus naar Brittannië gestuurd werd om de Saxen te bekeren, die er kort daarvoor waren binnengelopen. En het doet mij net alsof die Kelten die daarmee verdreven werden naar het verdere westen, of die niet christelijk waren. Maar dat waren ze wel. Dat is het nou juist.
En
maar ze waren niet Rooms-Katholiek. Nee. Dus eigenlijk lagen ze met Rome overhoop. Dus Augustinus werd gestuurd om de Rooms-Katholieke kerk te vestigen op de Britse eilanden. Dat is het. Maar christendom was er al sinds de dagen van Jozef van Arimathea, zoals de Rooms-Katholieke bronnen dat wel degelijk vermelden, overigens. Keltisch christendom was dat. Dat stamt van de alleroudste tijd, want ze waren de eersten die als volk tot het christendom overgingen, van een volk uit zo zeggen. En daarom zeg ik het ook zo. Zie, maar dat is de betekenis van die termen. Maar het ging dus inderdaad van Juda weg. En het ging naar Efraïm, naar Jozef, om zo te zeggen. Naar de einde der aarde, dat heet ook letterlijk zo. Je kunt Engeland zo ook vertalen, einde der aarde. Einde van het land, de hoek van het land. Een lands end is eigenlijk precies hetzelfde natuurlijk. De Finisterre ook. Maar daar ging het naartoe. En het punt is dat daar het heidendom, de afgoderij, verdwenen is. Wij weten daar ook verder niks meer van. En gek genoeg, wat we nog wel vinden, dat is wel ook een merkwaardig verschijnsel in Europa trouwens, dat als je daar een beetje markante berg tegen komt, die nog redelijk te beklimmen is, hoe heet die dan? Dan heet die St. Michael's Mount. Of Mont Saint-Michel, Le Mont Saint-Michel. Of St. Michael's Gestel. Dat weet ik veel. Dat heet naar St. Michael. Dan wel naar Joris. Dat kan ook nog. Ja, ze hebben namen verwisseld. Maar Joris en de draak, jawel. Het is iets moeilijker, maar ja, dat hoef ik niet uit te leggen. Maar het idee is, waarom heten die bergen zo? Waarom worden ze genoemd naar Michael, de aartsengel? Omdat we in de Bijbel lezen, weinig over Michael, maar we lezen dat hij de draak verslaat, de duivel. In Openbaring 12 van de Nederwerpen was krijgende hele Michael streed tegen de draak. En de draak heeft niet overmocht. En de berg is genoemd naar Sint-Michiel. Omdat die bergen gebruikt werden voor afgoderij. De hoogten, weet u wel, in Bijbelse tijd ken je dat ook. Daar stonden de afgodstempels. Maar daar waar het christendom, ik zeg het neutraal en is maar historisch verantwoord, daar waar het christendom verbreid werd, werden die afgodstempels afgebroken. En wat doe je dan? Dan wijd je zo'n berg, zo'n plek, door de naamgeving, wijd je dat aan Johan Cruijff. Dat is de arena, maar goed, laat me zitten. Ter illustratie, dan doe je dat zo. En dan noem je zo'n berg dus naar St. Michael, St. Michel, enzovoorts. En bergen met die naam vind je, maar je vindt veel meer plaatsen waar in het algemeen zo'n verhaal over gaat. Over, hier was in oude tijden een draak en toen kwam Martha in Tarascon, in de Provence in Frankrijk. Martha kent iedereen, Martha. En die kwam daar en die heeft daar de draak
gestoken.
Ja, zeker. En in Zwitserland had je ook zo'n bergwand.
Heel veel bergwand.
Had je zo'n bergwand met een grot erin, die kan je nog steeds bezoeken. Dat is in Beatenberg. Kan je nog steeds bezoeken. hoog boven de Toener, de Toenerzee. Goh, wat vind ik toch. Lang geleden was ik daar. Dit is mijn lange termijn geheugen dus. Ah, ja. Werkt heel goed. Toenerzee, daarboven enzovoort. En daar gaat een verhaal over. Dat in de eerste, misschien begin tweede eeuw, ene Beatus. Daar kwam het evangelie prediken. Hij kwam uit Engeland. Toen heette die nog Beatty. Maar, laat maar. Beatus. En die kwam daar. En in die grot woonde natuurlijk, bekende van, in woonde natuurlijk een draak. Maar hij heeft de draak verslagen. Die is daar in het meer gevallen. Van hoog, dat weet je niet hoor, van zo hoog. Enzovoort. Maar zo zijn de talloze van die verhalen. Of ze waar zijn, nou overdrachtelijk wel. En ik denk dat die verhalen ontstaan zijn doordat men ze heeft uitgebeeld. Hoe beeld je dat uit? Dat de afgoderij en de macht van de duivel daar gebroken is en het christendom daar gevestigd is. Je tekent een draak en je tekent Sint-Michael. Die heeft dan twee vleugels op zijn rug, want dan weet je dat het een engel is, een hemels wezen, enzovoorts. En dan heeft hij een spier in zijn hand en wat het maar was, weet u wel, net als Jozua bij Jericho, een spier in zijn hand. Volgens het lied althans. En dat was het dan. En later noemen ze hem Joris. Georg. Jos. Joris en de draak. Maar het is altijd hetzelfde verhaal. Het is de ondergang, verdrijving van de macht van Satan. Rigoureus, want we weten er verder niks meer van hoe het was. En hoe die lui dan leefde. En als u zegt, ja, maar wij weten toch hoe die Kelten toen in die dagen leefden. Moet ik u zeggen, nou, we hebben eigenlijk maar één bron. Daarvoor. En dat was Julius Caesar. Die vond het nodig om verslag te doen van zijn eigen oorlogen. Tegen de Gallius. Die hij niet, nou ja, in hoge mate dus inderdaad onderworpen heeft. In Engeland eigenlijk niet. Dat wacht later op Claudius. Keizer Claudius. Maar die schrijft dus lelijk over de Galliërs. En bovendien, dat was inderdaad voordat de christendom daar gevestigd werd. Want Julius Caesar leefde pak een beetje een jaartje of 50 voor Christus. Dus of je daar echt wat aan hebt voor dat doel, dat weet ik niet. Want de man had natuurlijk ook maar één doel, zijn eigen daden te verheerlijken. Dus hij schrijft heel negatief over die Galliërs, dat het barbaren waren en die nodig moesten gebracht worden onder de Romeinse beschaving. Beschaving. Want als ze niet Romeins waren, dan waren ze barbaren, heette dat. Onbeschaafd. Bij wat ik van de Romeinen weet, denk ik nou, volgens mij waren de Romeinen barbaren. Maar toen maar weer. Dat is een omstreden zaak dan. Samenvattend, dat wil zeggen, het voorgaande uur samenvattend, heb ik geprobeerd uit te leggen dat die tekenen die de Heer deed en het uitwerpen van demonen en het genezen van zieken, dat zijn die tekenen. Dat die tekenen van de Heer Jezus tekenen zijn van zijn tegenwoordige werk. En de zieke, de patiënt of wie het maar is, is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Het andere huis. Het is iemand anders. Het is die iemand die buiten de, minstens buiten de Joodse samenleving valt. Of het is iemand uit de andere tak van de familie. Dat vind je dus in dit geval bij die schoonvader van schoonmoeder van Peter. De schoonvader vind je namelijk inderdaad in Brittannië. Het schijnt dat die Aristoteles, schrijf dat maar op. Het schijnt, zei ik, niet het blijkt, het schijnt dat Aristoteles, ik moet even kijken. Ik moet even kijken of ik het wel goed zeg. Ik zoek even op Romeinen hoofdstuk 16, zoek ik even op om het even zeker te maken. Oh, kan ik het natuurlijk niet vinden, dat heb je dan. Het huis van, dat was toch Aristobulus?
Gezinnen en
het huisgezin
van Aristobulus zijn.
Fijn dat je even zegt wat het vers erbij.
Vers 10, zeg
maar. Vers 10. Groet Apelles, groet hen die, die bedoel ik. Groet hen die van Aristobulus zijn. Waar is Aristobulus dan? Anders wordt het gewoon groet Aristobulus en de zijnen. Waar is hij dan? Nee, maar hij is kennelijk absent.
Hoezo kennelijk absent?
Nee, dat is een kwestie van studie. Hè? Waarom heet het zo? Groet Urbanus, groet Apelles, groet Herodion, groet Narcissus, groet Tryphena en Tryphosa. Ik weet het niet. Groet Rufus, groet weet ik veel. Groet die van, dat van Aristobulus zijn. Dat, dan, waarom niet de groeten aan Aristobulus? Omdat hij er niet is. Waar is Aristobulus dan? En het antwoord is, voor zover een antwoord is anders dan dat weten wij niet, is het antwoord, die is in Brittannië. En daar kom je zijn naam dus inderdaad tegen, ja. Maar dat schijnt de schoonvader van Petrus geweest te zijn.
Okay.
Maar zo kom ik erop.
Schijnt, hè? Ja.
Ja, ik weet niet wanneer ik dat anders moet vertellen. Behalve dan als ik Romeinen 16 bespreek. Maar daar word je niet vrolijk van, hoor, als ik al die namen moet bespreken.
Dan kun je de hele seizoen
Te veel invloed.
Ja, zoiets, ja. Want daar weten we over het algemeen weinig van, maar we komen nogal wat van die namen in het buitenland tegen. En bij Rufus trouwens, vers 13, waren we bij de koninklijke familie van Brittannië. Maar ja, dat ga ik u nou echt niet uitleggen. Ja? Rufus Pudens Pudentius, ook bekend als Pudens, getrouwd met Claudia en zwager van Linus en Eubulus. Eubulus, dat is Aristobulus. Dat is hetzelfde, maar... Ja, en dat staat weer in 2 Timotheus 4. Kortom, er staat meer in de Bijbel dan je zou denken. Maar goed, het ging mij nou alleen maar over die boze geesten, demonen. En de geesten worden uitgedreven, ze worden graag boze geesten te zijn. En het is een teken. Dat wil zeggen, net als dat die zieken die daarna genoemd worden, en als allen die kwalijk gesteld waren, dat is een teken. Dat is niet normaal, dus helemaal niet regulier op geen enkele wijze. Het zijn wonderen. Je moet het niet verwachten dat je zieken kunt genezen vandaag, ook niet in de naam des Heren, en ook niet verwachten dat als je tegen een boze geest zegt, Lazarus op. De tong, hij wil niet meer, daar valt mijn gebit uit. Maar Lazarus, anders moet ik met de keel doen. Dat hij dan op schiet, weggaat, zou ik maar zeggen. Doe maar, ik heb daar niet zo'n nette woorden voor. Maar het is bijzonder. Maar dit is ook eigenlijk niet vertoond. Wat wel vertoond is, dat bij gelegenheid hele volken zijn uitgemoord. Nou ja, iets in die buurt. Ook niet echt trouwens, voor zover ik weet, maar ze proberen ons wel van alles wijs te maken, maar hier is niet sprake van een volk of van genocide of zo. Hier is sprake van dat zo'n volk bevrijd wordt van de afgoderij, van de demonie, van de lasten waaronder het verkeert. Van de gevangenschap waarin het verkeert. Het wordt in de vrijheid geplaatst. En het heet tot vandaag de vrije wereld. Ik heb daar zo ook mijn vraagtekens bij, hoor. Hoezo vrij? Maar toch, verhoudingsgewijs, hoe zou dat nou komen? Ja, dat is de erfenis van het christendom. We zijn wel postchristelijk heet het tegenwoordig. Men bedoelt daarna, zo van het christendom is achterhaald. Maar dan nog, het hele idee van freedom, van vrijheid, dat kennen ze in de rest van de wereld niet. Niet dat ze niet vrij zijn, dat bedoelde ik niet te zeggen tenminste. Ik bedoelde te zeggen, dat is een heel onbekend begrip. Men heeft er geen weet van. Wij hebben er enige weet van. En dat is de uitwerking van het christendom. Ja, ik weet dat dat moeilijk is, maar zo is dat nou eenmaal. Dit zijn bestudeerde dingen, overigens hoor. Met andere woorden, dat is ooit gepubliceerd en bekendgemaakt. Dat is geweten en men wilde wel een beetje af. Want men wil van Christus af. Soms denk ik dat de viering van de Passion, inclusief de Passion, dat doel ook dient. Iemand vroeg mij, waarom doen ze dat eigenlijk als ze zo ongelovig zijn? Ja. Nou ja, ze brengen hem naar het graf. En treuren daar een beetje bij. Of een heleboel bij. En dan geeft ze een goed gevoel dat ze erbij treuren, maar ze zijn er wel vanaf. Hè? Ja, het is voer voor psychologen, maar ik geloof
het. Niet over opstanding.
Nee, het houdt bij het lijden op. Bij het lijden en de dood, en dat is het dan. Daarom heet het ook zo, de Passion. Maar het gaat niet over de opstanding. En de evangelieprediking, dat is opstanding. Ja, ja, daar gaat wat aan vooraf, ja. Maar als je alleen voorafgaande meldt en het komt niet uit in de opstanding, dan is er iets fundamenteels verkeerd. Dan is men blij dat men van hem af is. Soms denk ik, maar misschien is het cynisch, maar ik probeer dat gewoon vanaf afstand te inventariseren. Soms denk ik dat al die crucifixen van de Rooms-Katholieke Kerk toch tot doel hebben. Kijk, daar hangt hij is dood. En daarna gaat men naar Maria of naar wie men maar gaat. Maar
hè?
Ja, dat zal er de bedoeling niet van zijn geweest oorspronkelijk, maar toch die indruk wekt het, daar hangt hij nog. Ja. Nou ja. Toen was. Maar het hele begrip van vrijheid is ontleend aan Bijbelse waarheid, die ons predikt. De verlossing van de slavernij, van zonde, dood en wet. Wis en waarachtig wel. Daarna is het de duivel die dan weer binnensluit. En die het dan weer onder de dwang brengt. En de wereld als zodanig wordt geregeerd door de duivel. De facto. Feitelijk, in de praktijk. Dat is wat het is. En daarom komt er van in de wereld van die vrijheid zo weinig terecht. Bestaat eigenlijk niet. En vandaar dat in de wereld altijd alles uitloopt op oorlog. Als je probeert een land, een volk te besturen, loopt het vroeg of laat uit op revolutie, oorlog, moord en doodslag enzovoort. Om de eenvoudige reden dat als je een volk wilt besturen, dan moet je de individuele vrijheid van de mens, van het individu, inperken. Dan moet hij zijn plaats innemen in het patroon, in het schema wat men bepaald heeft voor de samenleving, voor het volk. En dat houdt nooit op, dat wordt zwaarder en zwaarder, dat is dus wet, die wordt namelijk, er worden steeds wetten bijgemaakt, er wordt steeds meer geregeld, alles moet geregeld worden, wordt steeds zwaarder, totdat een mens zegt, maar zo kan ik niet leven, en dan wordt het, dan krijg je de anarchie, maar je krijgt revolutie, dan krijg je oorlog, en als dat achter de rug is, dan ligt de hele samenleving in puin, dan kun je overnieuw beginnen, en dan, dan de zucht van verlichting. En dan, ja.
Ja.
Zo gaat het. Dat is de gang van zaken minstens al 2000 jaar en waarschijnlijk al 6000 jaar. Maar dat is de wereld waarin wij leven. Dat kan niet anders. Alleen in geestelijke zin, als gelovigen, staan wij in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Maar het heeft tot consequentie dat wij behoren bij een andere wereld. En dat is het dan. Ja, we zijn vreemdelingen en bijwoners hier op aarde. En we zijn inwoners bij God. Medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat is een... Maar staat daar los van. Dat is een ander ding. En dat andere ding is bepalend voor onze levens. En dat brengt ons in een gespannen relatie, zo zonder meer, met de wereld om ons heen. Altijd. En dat betekent dat de wereld ons zal haten, dat zei de Heer toch ook, omdat gij van de wereld niet zijt, staat er dan. En zo is het maar net. Maar die bevrijding van alles wat maar fout gaat enzovoort, ja, dat is hier in het Westen gebeurd, maar niet bij het Joodse volk. Dat houdt vast aan de wet en het dwang. Maar in het Westen, dat is dan. En mijn argumentatie is deze: als dat zo is, als het hier in het Westen terechtgekomen is, dan vind je daar dus de 10 stammen van Israël. Je draait graag om. Om reden dat voor mij ook doorslaggevend is. Ze kunnen wel van alles beweren. Maar hoe weet ik nou zeker of het waar is of niet? Nou, de Bijbel zegt dat het daar naartoe zou gaan. Dat lees ik in mijn Bijbel.
En
dat is hier, dus dat klopt. En of dat dan nog te historisch te bewijzen valt. Ja, ik meen van wel. Ja. Maar dat is niet het belangrijkste, hoor. Belangrijk is, het is Bijbels te bewijzen. De Bijbel zegt, daar gaat het naartoe. En eerst gaat het naar Simeon. De stam van Simeon. Ja, dat wordt in de Bijbel geïllustreerd. Het gaat eerst naar Simeon. Daarom heet hij ook zo. De horende. Enzovoort. En daarom was het ene Simeon die als eerste in Egypte achterbleef bij Mozes. En leefde onder de zegeningen van Mozes. Simeon. En daarom is de eerste die de Heer in zijn armen hield buiten Jozef en Maria, was Simeon. Lucas 2. En die citeerde Jesaja en die zei: uw zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volkeren. Een licht. Aan het einde der aarde, hij citeert Jesaja in dat verband. En voor uw volk Israël. Dat is Simeon. En als de Heer daarna een discipel kiest, de nummer 1, dat weet iedereen wie nummer 1 is zonder de discipelen. Dat is Simeon, bijgenaamd Petrus. Maar als er iemand zijn kruis moet dragen.
Simeon.
Dat blijft Simeon. En waar kwam het terecht? Bij de Simoni. Het evangelie. Het eerste volk waar het evangelie terecht kwam, waren de Simoni. Staat op de kaart van Ptolemeus. Simoni. Dat is zuidwesten van Engeland. Wales. Simoni, staat gewoon Simoni. Zo heet het volk. In gewoon Nederland, Simeonieten. Hoe komen die aan die naam? Nou, gewoon omdat ze dat zijn. Simeonieten. Dat is niks moeilijks aan. Ja.
Ja, ik dacht dat het Isaacs niet zonen van Isaac waren.
Dat zijn het ook. Ja, het is,
en daarom ja. Simeon, ja. Had ik nog niet eerder.
Maar meer specifiek Simeonieten, ja. Enzovoort. En hier bij de schoonmoeder, hè, van Simon, bij de associatie met de andere tak van de familie. Nou goed. En op deze Petrus, maar ja, we kunnen zeggen, op deze Simeon zal ik mijn gemeente bouwen. Hij zei deze Petra, maar het was Petrus, dat weet u. Maar hij heette Simeon, dus toch. Ja. Nou goed. Dat was, heb ik al één tekst met u besproken vanavond. Matthäus 8, vers 16. Dan gaan we naar Matthäus 17. Matthäus 17, waar ik terechtkom bij een maanzieke knaap. Dat was lunatic. Wij zeggen, ja, in het Nederlands heet dat maanziek. Maar we gebruiken de term niet meer. De Engelsen doen dat nog wel. Lunatic. Maanziek. Ja, we zeggen manisch depressief, geloof ik. Zoiets. Ja. Maanziek. Daar staat in Matthäus 17... vanaf vers 14, als ze bij de scharen gekomen waren, kwam tot hem een mens vallende voor hem op de knieën, zeggende: Heer, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en is in zwaar lijden, want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. Dat wil zeggen, dat is de drang tot zelfvernietiging. Wordt ook aan demonen toegeschreven. Maar ik lees verder. Ik heb hem tot uw discipelen gebracht, ze hebben hem niet kunnen genezen. En Jezus antwoordende zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met uw lieden zijn, hoe lang zal ik u nog verdragen, breng hem mij hier. En Jezus bestrafte hem en de duivel ging van hem uit. Dat staat er dus echt niet, er staat de demon. De demon ging van hem uit, hij was maanziek en de demon ging van hem uit. Hebben jullie dat? Kortom, dit gedrag van deze knaap werd dus veroorzaakt door een demon. En het kind werd genezen van die uren af. Of hij daarnaast nog een of andere kwaal had, weet ik niet. Maar je kan dat natuurlijk beschouwen als een mankement. Iemand mankeert iets, hij is maanziek. In dit geval betekent dat iemand anders het bestuur overneemt. Dan mankeert er toch iets. Nou ja, hij wordt genezen, zo heet dat. Het is trouwens interessant om vast te stellen dat we hier in dit hoofdstuk, dit stuk hier, van doen hebben wel degelijk ook met twee categorieën. Namelijk de discipelen zijn verdeeld in twee categorieën. Namelijk 3 en 9. En de 3 gingen met de Heer mee de berg op. Vers 1 tot en met 13. Op de berg der verheerlijking. En intussen waren de andere 9, als mijn rekensom klopt tenminste, waren de andere 9 onderaan de berg bezig die maanzieke knaap te genezen, dan wel ze probeerden die demon uit te drijven. Hetgeen en niet lukte overigens. Het liep toch nog goed af, maar het lukte er niet. Pas toen de Heer met die 3 weer onderaan de berg kwam, deed hij het, wat de 9 niet lukte. Heb je dat nog? Het is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarbij de 3 met de Heer op de berg der verheerlijking een beeld is van de gemeente in hemelse positie, waar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En waar trouwens Mozes en Elia samen ook een uitbeelding zijn van de gemeente eigenlijk. Van gemeentelijke waarheid. Dat is het. Maar in diezelfde tijd is hier onderaan de berg, hier op aarde zal ik maar zeggen, een strijd tegen, nou ja, tegen demonen die niet gewonnen kan worden. Heb je dat nog? De bedoeling is niet dat we hier beneden proberen demonen uit te drijven. De bedoeling is dat we bij de Heer samenkomen in onze onderlinge bijeenkomst, in de echte betekenis van de term van Hebreeën hoofdstuk 10. Tot hem verzamelen. En wat de wereld betreft, hier beneden, en de macht van die lui, Ja, dat komt pas in de wederkomst van Christus feitelijk. Heb u dat nog? Nou ja. Maar het gaat er maar om dat hier sprake is van een waanzinnige knaap. En het heet een demon die uitgedreven wordt. Men zou ernaast leggen. Ik blaad er dus meteen door. Markus hoofdstuk 9, waar dezelfde geschiedenis staat. Markus hoofdstuk 9, namelijk de verheerlijking op de berg, heet dat. En dan de maanzieke knaap. En daar heet het in vers 17, mijn zoon heeft een stomme geest. Dat wil zeggen, hij spreekt niet. En, want de hele term maanzie kom ik hier niet tegen. Het heet een stomme geest. Dat betekent, maar dat gebeurt nogal vaak eigenlijk. Als zo'n geest de macht over een mens overneemt, zo'n demon. Het eerste wat hij doet is de ramen dicht doen en de deuren, zeg ik altijd. De communicatie afbreken. Hij trekt het huis in. Ik was met bezem gekeerd of niet, maar hij trekt erin, hij kraakt de woning en hij doet de ramen en de deuren dicht. Heb je dat nog?
Komt geen goed nieuws meer bij?
Nee, er komt niks meer bij. Zo iemand is in hoge mate onbereikbaar. Daarna zeg ik u, voor wat het waard is, een van de meest voor de hand liggende, een van de bekendste kenmerken van wat men vroeger een neurose noemde, want men noemt tegenwoordig niks meer een neurose. Men heeft ze afgeschaft. Maar het belangrijkste kenmerk daarvan is het gebrek aan communicatie. Als je met iemand praat en je hebt het idee dat er niet geluisterd wordt en dat je er compleet langsheen praat en dat ze niet begrepen wordt wat je aan het vertellen bent. En andersom trouwens ook, je begrijpt niet wat iemand aan het vertellen is. Dan heb je van doen met demonie. Heeft iemand anders de verbinding verbroken? Dat is hoe dat is. En dat vertel ik niet. Ik zeg ook niet dat het vandaag zo is. Ik zei alleen, zo staat het in de boeken. En mijn boeken zijn gewoonlijk niet van recente datum. Nee. Ik heb het niet zo op de vooruitgang. Nee, het zijn uit het verleden. Ja, en dat is heel wat langer dan van gisteren, bedoel ik maar. Dat wil zeggen, wat in de loop der eeuwen daarover beweerd is en gepubliceerd is, dat is dit. Als er een geest inkomt, gaan de deuren dicht, dan heeft iemand een boze geest en dan is de communicatie verbroken. Dat is het probleem van neurose. Je kunt met die mensen praten wat je wil, maar het helpt niks. Wat men eventueel doet, is rechtstreeks die geest aanspreken, die mens negeren en gewoon vragen hoe heet je. En dan krijg je soms een andere naam te horen. Ja, dat is echt waar. Nou ja, ik dacht dat het Mr. Jekyll was, maar het was Mr. Hyde. Ken je die? Ja, beter kan ik het niet uitleggen. En dat vind ik ook trouwens niet nodig. Maar toen maar. Het was een stomme geest. En waar hij hem ook aangrijpt, die geest, zo scheurt hij hem aangrijpen. Dat was het woord. Het is vertaald met bezeten, maar het is, zoals ik zei, het is bestuurd door, exercised bij, of door de geest. Maar aangegrepen door een geest, dat is wat het is. Zo scheurt hij hem en schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen, en ze hebben niet gekund. En dan ben ik in vers 20. Zij brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest En hij valt de geest tussen. En hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide, van zijn kindsheid af. Komt dit niet bekend voor? Hoe lang is hij al blind? Hij is zo geboren. Johannes 9. Hoe lang zijn de 10 stammen een afgoderij? Sinds wanneer?
Sinds geboren.
Altijd geweest. Ze hebben de Heer nooit gediend. Als 10 stammen, gerekend dus nu vanaf de scheuring van het Rijk.
Ja.
Nooit. Lees het bijna in uw Bijbel, nooit. Blind geboren. Altijd al een stomme geest. Dat staat over Efraïm. Er staat in een van de psalmen, ik weet niet welke, want er zijn er wel 150. Dus de kans is minder dan 1%. Nou ja, dat ik hem raad. Maar daar staat, Efraïm is niet zeggend geworden. Onbetekend, het is onder de heiden, het is niet zeggend, het is dom geworden. Staat trouwens ook in Hosea hoofdstuk 4. Dat is anders vertaald. Daar staat, mijn volk gaat ten gronde. Of wat er maar staat. In welke vertaling dan ook, door gebrek aan kennis. Maar er staat, het is stom geworden. Dat wil zeggen, het heeft niks te zeggen, omdat het ook geen kennis heeft. En als het niks te zeggen heeft, kan het ook geen priesterambt vervullen. Dat is de volgende zin. Daarom heb ik u, enzovoort. Dat mij niet het priesterambt zou bedienen, enzovoort. En dat is een Hosea, want het gaat specifiek over de 10 stammen. Dus een stomme geest, dat is wat het is. Ja. En gericht op zelfvernietiging. Het helpt zichzelf naar de Filistijnen of een ander volk, waarin dan ook maar. Maar ja, het is moordend voor Israël. Nou. Van kinds af. En dan een beroep op de ontferming, dan ben je toch in Hosea. Ik zou bij het woord ontferming sowieso in Hosea 1 en 2 terechtgekomen zijn. Aardige. Bij Rugama namelijk. De Heer zou zich over Israël ontfermen. En dan staat het ook in vers 25. En Jezus ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest. Nu heet hij de onreine geest. Eerst was het een demon in Matthäus. Hier is een stomme geest en nu een onreine geest. Zeggen het tot hem, gij stomme en dove geest. Doofstom. De deuren zitten dicht. Kan niks in, kan niks uit. Gij dove stomme geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit. En het werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. Ja, als het altijd al zo was, is het deze knaap, dit kind, ineens aan zichzelf overgeleverd. Degene die hem bestuurde is vertrokken.
Ja.
Toch? Dus dan begint het van voren af aan. Dat wil zeggen, het moet levend worden om zo te zeggen. Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op en hij stond op. Nou ja. En zo verder. Lijkt me ook duidelijk dat het gaat om iemand die het zaakje bezet houdt. Maar het zijn demonen, maar ze fungeren als de afgoden. En zo worden ze dikwijls ook beschouwd. Dan noem ik u Lucas 4. Vers 33. In de synagoge was een mens hebbende. Markeert hij dan wat of heeft hij wat? Hebbende een geest eens onreinen duivels. Dat is te lezen als een geest, namelijk een onreine demon. Dat is wat er staat. Waarmee dus de demon gedefinieerd wordt als onreine geest. Maar belangrijker is misschien andersom. De onreine geest heet een demon. En dat heb ik u vorige keer gezegd. Dat is dus nergens voor nodig om het een demon te noemen. En als het toch gebeurt, wordt daarmee de betekenis die men ook in die dagen aan het woord hechtte door de Bijbel geautoriseerd. Dat wil zeggen erkend. En dan is het dus een geest uit de oudheid, uit de wereld die ooit was, van voor Adam. Dat is een aparte categorie. Want we hebben van doen met deze demonen die daar vandaan komen. Maar we hebben ook eventueel, althans in het Bijbels verslag, hebben wij van doen met engelen, hemelse wezens. Want demonen zijn van oorsprong geen hemelse wezens. Hè? Die hebben u toch meegekregen. Hè? Geesten, maar met een aardse afkomst. Ja. Nou goed. En dan zegt die geest, deze praat wel. Die zegt, laat af, wat hebben wij met u, gij Jezus Nazarene van Nazareth? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de heilige God. Dat betekent degene die God dient. En Jezus bestraft hem, zeggende, zwijg stil en ga van hem uit. Hou je mond. En ga van hem uit. En de duivel, dat wil zeggen de demon, hem in het midden geworpen hebbende, vanwege de omstanders, voer van hem uit zonder hem iets te beschadigen. En er kwam verbaasdheid over allen en ze spraken samen tot elkaar en zeggen, wat is dit, enzovoorts. Kortom, het was daar een schrijver die daar aanwezig was in die synagoge en de Heer beveelt de demon te verdwijnen. En dat is wat hij doet en de man wordt rustig. Een teken in de synagoge. Een teken aan dus de Joden. Onder het motto, komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk in een werk in uw dagen, hetgeen gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Die is uit Handelingen 13. Waar Paulus de Joden waarschuwt en zegt, pas op. Want er is geschreven, en hij citeert het uit het Oude Testament. En hier krijgen ze zo'n beeld, krijgen ze zo'n plaatje te zien van een werk dat God vandaag doet. Maar het is de genezing van deze man, van wie we verder ook niks weten. Maar hij is een beeld van de 10 stammen van Israël. En raad eens wat. Hierna komen wij in vers 38 van Lucas 4. En Jezus opgestaan zijnde uit de synagoge ging in het huis van Simon. Ja. Alleen al zo'n zin. Simons
vrouw.
Alleen al zo'n zin. Opgestaan zijnde uit de synagoge. Hij laat als het ware het Joodse volk achter zich. Ging in het huis van, nee, niet Peter, Simon. Maar waar woont Simon? Want de synagoge, dat is Juda, dat is een van de stammen van Israël. Maar Simon is ook een naam van een van de stammen van Israël, maar dat is een van de 10. Waar is die? En het antwoord is, die zit bij Jozef in de gevangenis. Begrijpt u wat ik nu zeg?
Nee, zeg het nog.
Ja, dat is, dat noem ik dan kortsluiting. Het heet eigenlijk associatie. Waar is Simon? Wie is die Simon? En dan zeg ik, nou ja, die zit bij Jozef in de gevangenis. Ik neem aan dat u het verhaal kent. Jozef was koning geworden in Egypte. was de vervulling trouwens ook, nou ja, voor een deel was het de vervulling van zijn beide dromen, die mede aanleiding waren voordat hij verkocht werd naar Egypte. En raad eens wat, hij wordt daar koning. Dan komen na verloop van tijd komen zijn broers, die komen naar Egypte omdat ze toch brood en wijn moeten hebben. En ze zochten naar de beker, naar de heilige graal. Maar ja, dat, jongens en meisjes, dat is te moeilijk om dat aan het eind van de avond allemaal aan te halen. Maar ze gaan naar Egypte en zij weten niet wie Jozef is, maar Jozef weet wel wie zij zijn. En hij zegt, jullie hebben toch een jongere broer, dat zei je toch, waar is die dan? Nou, ga hem maar halen. En toen hield hij Simeon achter in Egypte. Dan zeggen we als gijzelaar, weet ik veel. En in de commentaren staat, ja, Simeon zal wel een slechte rol gespeeld hebben bij de verkoop van Jozef naar Egypte. Dat wist Jozef natuurlijk, daar houdt hij Simeon achter. En Simeon had sowieso een slechte reputatie, vond zijn vader ook. Staat weer ergens anders, maar het doet er nou niet toe. Maar het is inderdaad zo. Wij kennen trouwens de Simeonieten van oorsprong ook als de Spartanen. En dus als de Milesiërs, de vechtersbazen. Ja. Hebben we dat? Nee, niet Ajax, Sparta. Maar moet ik allemaal niet aanhalen, dit soort dingen. Maar ja, maar wij kennen ze. Het zijn en dan zeggen we, daarom nam Jozef Simeon apart, omdat het een van de grote belhamels was. Ja. Vermoedelijk reed hij dus met op een Harley Davidson, maar dat doet er nou niet toe.
Die met hem mee.
Levi. Het waren Simeon en Levi, dat waren de twee boeven. Maar van onder de broers. Waarvan Jacob zei, ik wil niet horen wat ze zeggen. Ik wil er niet meer in betrokken worden. Dat zijn vreselijke lui. Simeon. Maar goed. Maar ik denk dat het gewoon profetisch is. En dat Jozef als profeet functioneerde. En dat hij dus Simeon moest achterhouden. En Simeon was dus hoe dan ook de eerste die deel kreeg aan de zegeningen van Jozef. Hij mocht meteen blijven. Later de andere pas. Je kan het ook van de andere kant bekijken, hoor. Ja. Gek, hè? Ja.
Mooi omdenken.
Ja.
Dat hoor je niet bij de persie.
Nee. Dat staat ook niet in de Alpha-cursus, broeder. En die horen niet bij de PKN. En echt niet. Maar ja, het zijn toch heus Bijbelse dingen. Dus hij, de andere keer lezen, en Jezus uit het huis gegaan zijn, er zat bij de zee. En die woorden staan nadat ter discussie gesteld is, wie is eigenlijk zijn familie? En de Heer zei, wie is dat eigenlijk mijn broers en zussen? Ja. Dus Matthäus 12, laatste vers, en dan Matthäus 13, vers 1. En Jezus uit het huis gegaan en zat bij de zee. En ging nog in een schip ook. Een stak van wal, weet u wel, die. Ja, dat is hetzelfde als wat hier staat. Jezus opgestaan zijnde uit de synagoge ging in het huis van Simon. Het is symboliek. Het is profetisch. En dan gaat het over Simons vrouws moeder. Je komt heus terecht van Juda bij Simeon. Dat wil zeggen, je komt van de twee stammen bij de tien stammen. En waar het om het geloof gaat, komt het eerste bij Simeon. Dat is het. Hier staat niks over geesten uitdrijven meer. Wat hadden we net gehad in verband met die synagoge natuurlijk. Wel over het genezen van allerlei ziekten. En hij genas ze allen. Oh ja, toch duivelen, vers 41. En er voeren ook demonen, die duivelen, er voeren ook demonen uit van velen, roepende en zeggende, gij zijt de Christus, de Zoon Gods. En hem bestraffende liet hij die niet spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. Zie je? En daarom geloof ik dat het idee dat het woord demon komt van dao, namelijk kennen, dan wel intelligent zijn, weten, kennen. Ik geloof dat die interpretatie juist is. Die is van Plato dus, van 500 voor Christus, zoiets. Maar de Bijbel onderschrijft dat zo zonder meer. Nou ja, en daarna kom je in Galilea, in de volgende verse. Dus het hele decor, dat past daar allemaal precies in. Ik noem u nog Lucas 8, vers 2 en 3. Sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren, waren aanwezig. Dat wil zeggen, er waren 12 met de Heer, maar ook vrouwen. Namelijk sommige vrouwen die van geesten en krankheden genezen waren. Namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke 7 duivelen, 7 demonen uitgegaan waren. Hoe heet het ook alweer? Een multi, weet ik het, multi-personality, multi-personality. Ik kan nooit op die term komen. Een stoornis waarbij een mens meerdere personaliteiten schijnt te hebben. Als dat echt waar is, dan zijn het gewoon demonen. In dit geval zijn ze zelfs geteld. 7. En nee, maar ik heb dat gedocumenteerd ook. Van lui die zelfs... waarvan de namen zelfs van al die geesten, zal ik maar zeggen. De ene keer was een dame ook. De ene keer was ze dit, en de andere keer was ze dat. De andere keer luisterde naar verschillende namen. En antwoordde ook met verschillende stemmen enzovoort. Praat ook heel anders. Andere tongval, alles erbij. Het, ja, compleet. Het
andere karakter. Ja.
Maar de Bijbel zegt, het is demonie. Alleen als je daar niet in geloven wil, moet je iets anders bedenken. Ja. En daarbij wordt genoemd Maria, genaamd Magdalena. Als u het mij vraagt, is zij volstrekt dezelfde als Maria van Bethanië.
Dus is van de,
zoals alle Rooms-Katholieken weten, protestanten niet, maar Rooms-Katholieken hebben daar geen probleem mee. Het is dezelfde. En de twee dames, Maria en Martha, zijn zussen. En Martha is een beeld van de 2 stammen en Maria van de 10. Ja. Ze zijn in één huis met Lazarus, de broer. En Martha is bezig met het werk, met veel dienen. Dat is het judaïsme, dat is de religie. En Martha en Maria is vrij. Die zit aan de voeten van Jezus, laat zich onderwijzen. Dat zijn de 10 stammen van Israël. Moeilijker is het niet, hoor. Ligt er zo dik bovenop. En dat is dan weer op de Olijfberg, waar zij met elkaar wonen, want de Olijfberg zelf is een uitbeelding van gemeentelijke waarheid. En daarover hebben wij het dan weer zaterdag 11 mei in Apeldoorn, op de volgende contactdag, waar het onderwerp is de Olijfberg. Ja. Kunt u al zien, het staat op internet al, dacht ik. Is al genoteerd, dacht ik. Maar voor vandaag zullen we het daarbij laten. Ik denk dat dit wel genoeg was om aan te geven hoe dat zit en hoe de Bijbel schrijft over die demonen. En het punt is, zij zullen pas geoordeeld worden op de jongste dag. Definitief. Zie? En al wat je onderweg daarvan tegenkomt, hier in zoals ik u nou gedemonstreerd heb, gaat altijd om tekenen die uitdrukking geven aan onze tegenwoordige tijd, waarbij de macht van die demonen gebroken is, afgoderij, en waarbij die 10 stammen officieel vrijgemaakt zijn van die machten. Dat is wat het is. Als je er langer over nadenkt, kom je er ook vanzelf achter dat dus religie blijkbaar in hoge mate door demonen wordt gevoed, in stand gehouden. En dat het dan dus religies zijn die hun oorsprong terugbrengen op verschijningen van zogenaamd engelen enzovoorts, ja, dat begrijpt u dan ook meteen. Maar dat heb ik vorige keer ook gezegd. Als je enigszins doorkrijgt hoe dat zit met het duivel de wereld regeert en hoe dat zit met die demonen, heb je daarmee meteen een verklaring voor al dit soort verschijnselen. Goed. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we mogen staan in de vrijheid waarmee u ons vrijgemaakt hebt. Dat wij verlost zijn van deze machten die de wereld beheersen en dat u ons een plaats gegeven hebt in Christus, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Wij danken u te mogen wandelen als uw kinderen, als eerstelingen van de nieuwe schepping, als deelhebbend aan deze verlossing die in Christus is, en te mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid in de wederkomst van Christus, en vervolgens uit te mogen zien naar die dag dat daadwerkelijk heel deze oude wereld, hemelen en aarde, verdwijnen zullen, om ruimte te maken voor uw nieuwe schepping, voor uw nieuwe hemel en aarde die u maken zou. Wij danken u voor de rijkdom die we in u gevonden hebben. Voor dat woord waarin deze dingen zijn vastgelegd. Dat woord dat we in alle vrijheid en ook eenvoudigheid, maar vooral nederigheid, tot ons mogen nemen, opdat u ons zou onderwijzen in uw wegen en in uw oordelen. Wij danken u daarom voor deze avond en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.